Amerikaanse agentschap Telecom van plan om wat frequentiebanden toe te gaan kennen aan zeg maar commerciële bedrijven die lanceringen uitvoeren. Zeg maar zoiets als SpaceX en zo. Want die willen ook wat frequenties gebruiken voor enerzijds testen voordat ze lanceren. En ook tijdens de lancering hebben ze natuurlijk allerlei dingen nodig, zoals telemetrie, downlink van de raket en dat soort dingen. Daar willen ze wat banden voor openstellen, zoals de bekende S-band bij 2,2 GHz, maar ook banden waar ook amateurs actief zijn, tenminste in de VS, zoals de band 420 tot 430. Nou, dat is voor ons dus geen amateurband en sowieso, het is in de VS, dus daar hebben wij geen last van, maar ja, zij daar wel, blijkbaar. En ook de band 5650 tot 5925, de 5 centimeter band, willen ze eigenlijk op secundaire basis beschikbaar maken. Daar zitten ook amateurs op secundaire basis en wat dat precies gaat betekenen, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar dat kan dus wel eens wat storingen geven. Of dat betekent dat amateurs daar dan op den duur of nu al weg moeten, dat is nog niet duidelijk. Dat moet allemaal nog besloten worden, maar het zijn pas plannen. Dus even afwachten hoe dat gaat aflopen. Verder. Canadese onderzoekers die zijn aan het uitdokteren wat er allemaal aan de hand is in lage banen rond de aarde met zo verschrikkelijk veel satellieten die daar zijn en er nog veel meer satellieten die eraan komen. En ze beginnen zich toch grote zorgen te maken over mogelijke botsingen die plaats kunnen vinden. En al het puin wat daardoor ook weer ontstaat. En dat kan wel eens heel erg uit de hand lopen, denken ze. En dat kan dus gevaarlijk worden, niet alleen voor andere satellieten, maar ook voor bijvoorbeeld het ISS met bemanning aan boord. Die kunnen daar wel eens mee te maken krijgen. En dat gebeurt ook al regelmatig. Ze moeten regelmatig alle manoeuvres uitvoeren om ruimtepuin te ontwijken. En dan horen ze regelmatig ineens een flinke knal en dan weten ze, oh, we zijn weer ergens tegenaan gevlogen, een klein ding. Pas was ook de Canadese manipulatorarm ineens, zat er een gat in de isolatiemateriaal wat er omheen zit. Ook weer een stukje ruimtepuin wat kennelijk in botsing was gekomen. Nou, dus dat gaat regelmatig al een beetje fout, maar nog niet zo ernstig dat het echt problemen heeft gegeven. Maar dat kan dus elk moment wel gaan gebeuren. Nou, ze maken zich daar zorgen over. Ze denken van ja, moet daar niet eens ingegrepen worden, want er komen echt vele duizenden objecten bij. Er zitten nu al 12.000 Starlink satellieten van SpaceX aan te komen en ze willen dan daarna nog eens 30.000 lanceren. En zo zijn er nog een aantal van die constellaties en dat wordt alleen maar meer. Al die commerciële bedrijven, ook OneWeb en project Kepler van Amazon en Telesat en een Chinees bedrijf is ook bezig zo'n constellatie op te zetten. En van de week hebben ook de Amerikaanse militairen bekendgemaakt ook een complete constellatie van militaire kleine satellieten ook in die lage banen rond de aarde te gaan brengen. Voor alle mogelijke toepassingen. En daarbij willen ze vooral communicatie via licht gaan testen, dus met lasers. Dat is al redelijk populair aan het worden. De Starlinks hebben dat trouwens ook al. De Starlinks die kunnen onderling communiceren via een laserbundel. En ze zien dat helemaal zitten, die militairen. Want dan kunnen ze niet alleen onderling, maar ook met die commerciële satellieten communiceren. En op die manier ook weer radioverbindingen tot stand brengen. Nou ja, optische verbindingen dan. En daardoor de communicatie nog uitgebreider en mooier maken. Zien ze helemaal aankomen als de toekomst. Dus het idee van grote, zware, dure militaire satellieten, dat beginnen ze een beetje, die blijven nog wel, maar ze gaan het daarnaast dus ook heel veel kleintjes lanceren die dan samen een heel netwerk gaan vormen. Vroeger durfden ze dat niet aan, maar nu gaat dat toch echt wel komen. En dat gaan ze met een paar testsatellieten al later in juni uitproberen. Want dan worden de eerste van dat soort satellieten al gelanceerd. Om het uit te proberen dan. Nou, dus dat belooft wat. PSAT 2 die is al een tijdje bezig met alle mogelijke nieuwe experimenten. Met de spraaksynthesizer en met DTMF-communicatie, met die tonen. Dat loopt al een aantal weken, dat gaat prima. Nu komt er weer een nieuwe mode bij, APRS to Voice. Dus dan kun je een APRS-bericht sturen naar de satelliet met een stukje tekst dat dan voorgelezen moet worden door de satelliet. En als hij die APRS uitzending goed heeft ontvangen, geeft hij daarvan een bevestiging en vervolgens spreekt hij dus die tekst netjes uit. Op die manier zou je dus ook verbindingen kunnen maken met spraak, maar dan wel in de uplink APRS. Nou, zo kun je echt van alles bedenken natuurlijk. En dit soort experimenten worden dus aan de lopende band in en uitgeschakeld en uitgeprobeerd. En daar kun je aan meedoen. Moet je even precies uitzoeken hoe je dat moet configureren en hoe dan zo'n berichtje eruit moet zien. Maar dat werkt allemaal. Er zit een ruimtewandeling aan te komen bij het ISS van twee Russische cosmonauten op woensdag 2 juni. Maar die begint al wel heel vroeg, s'morgens om een uur of 7 al. En die zal dan zo'n 6,5 uur duren. En dan gaan ze een aantal dingen aan de buitenkant doen. Experimenten installeren of juist binnenhalen. Maar een van de belangrijkste activiteiten is de Pierce-koppelpoort voorbereiden voor verwijdering. Want het idee is dat binnenkort een Progress ruimtevrachtschip naar het ISS wordt gelanceerd en die koppelt dan aan die Pierce-koppelpoort. Maar zodra die Progress vertrekt, neemt hij die koppelpoort mee. Dus dan is die Pierce-koppelpoort verdwenen en daardoor hebben ze die poort helemaal vrijgemaakt voor de nieuwe module, de nieuwe grote Russische module die binnenkort gelanceerd moet worden. Dat is de NPLM, oftewel Nauka, oftewel wetenschap in het Russisch. En die module, hele grote module, die is nu zo'n beetje klaar op Baikonur voor de lancering. En die komt dan aan die koppelpoort te zitten waar Pierce zat, aan de onderkant van het Russische deel. De Zvezda module. Dus dan kan die aankoppelen en is daarmee een grote uitbreiding van het ISS gerealiseerd. Er komt later nog een extra module van de Russen, maar dat zien we dan wel weer. Dus dat belooft wat. Dus die ruimtewandeling is te volgen. Uiteraard ook weer op NASA TV. En via de telemetrie stream van het ISS is misschien ook wel iets te zien. Dat is nog niet helemaal zeker. En dan gaan dus Novitski en Dubov 6,5 uur aan de wandel. Nou, we zullen zien. ARIS-verbindingen, ja, zijn er weer enkele geweest afgelopen week. En er komen er weer een aantal nieuwe. Met een school in Frankrijk, een multipoint telebridge via IK1 en SLD in Italië. Dus die kunnen we meeluisteren. Op 145.800 en dat gaat dan gebeuren op de 31ste, morgen de 31ste om 15:49. En daar is ook een livestream op YouTube en dan kun je het helemaal zien gebeuren in die school in Frankrijk. De Russen zijn een heleboel verbindingen van plan. Gagarin from Space is een project wat nu loopt en er zal meestal een rechtstreekse verbinding met Rusland worden gebruikt. Eentje is gepland voor 6 juni om 14:25, zondag 6 juni. En dan komt er nog een verbinding met Canada, maar dat gaat via een telebridge in Australië. Daar hebben we hier niks aan. Dan twee verbindingen met Lipetsk in Rusland. Met ja, dezelfde cosmonaut die dat doet. En die doet dat eerst op vrijdag 11 juni om 13:40 onze tijd. En dan de volgende dag, zaterdag 12 juni, nog een keer om 12:55. Dus blijkbaar hebben ze daar heel wat leerlingen die vragen te stellen hebben. Dus rechtstreeks verbinding met Rusland, ook mee te luisteren. En dan weer eentje met Rusland op zaterdag 12 juni om 11:15 onze tijd. Ook weer rechtstreeks in Rusland 145-800. Dus dat wordt een hele lijst en er zullen er ongetwijfeld nog veel meer komen binnenkort met de Franse cosmonaut. Die dan met Franse scholen wil babbelen natuurlijk. Er is een Spaanse amateur, Echo Alpha 4, Mike, die gaat later in juni op vakantie in het QTH-locatorvak India November 73. En die zal van daaruit volop actief worden via amateursatellieten. Als het allemaal mee zit. Dus als je die tegenkomt, dan heb je misschien weer een apart vak wat normaal niet zo actief is. Ja, verder allerlei hamfests en dergelijke, er gebeurt van alles. Ook nog steeds Amstad Italië heeft een speciaal station actief heel dit jaar in verband met de eerste bemande vlucht in de ruimte van Yuri Gagarin. En dat speciale station is actief op HF en via amateursatellieten. En het gaat om India 0, Sierra Alpha Tango. Ja, er zijn allerlei voorbereidingen, presentaties en zo vanwege de Amerikaanse velddagen, laatste weekend van juni. Dan zal het heel druk worden op alle banden en zeker ook op amateursatellieten. En dat is voor een heleboel amateurs natuurlijk een nieuwe activiteit dan. Want die zijn dat misschien niet gewend en die moeten dus even bijgepraat worden over hoe ze dat dan moeten doen. Nou, daar zijn dus verhalen over te vinden inmiddels. In juni, op 10 juni, is er een zonsverduistering. We hadden al pas een maanverduistering, maar nu komt er achteraan nog een zonsverduistering. En die is dan een annulaire, dus dat is niet helemaal een volle verduistering en bovendien is die voor ons eigenlijk alleen maar gedeeltelijke verduistering, want het gaat over Canada en dan over de Polen, de Noordpool, zo'n beetje. Dus dat is de volledige, nou, bijna volledige verduistering blijft ver van ons af, maar we kunnen hem wel een beetje zien. En het mooie is dan dat daar een experiment aan gekoppeld is. Om radioverbindingen, vooral in het HF-bereik, te controleren op effecten die dan optreden tijdens die zonsverduistering. En er worden amateurs bijvoorbeeld uitgenodigd om tijdzenders te monitoren en daar zelfs opnamen van te maken, zodat dat later goed uitgezocht kan worden. Bijvoorbeeld de Russische zender RWM op bijna 10 megahertz, 9,996. Je kunt hem ook pakken op 4,996 megahertz en anders WWV op 5 en op 10 megahertz. WWV in Amerika, als dat tegenwoordig nog lukt om die te ontvangen. Maar er zal waarschijnlijk ook wel het een en ander gebeuren via amateursatellieten, want ook die zullen beïnvloed worden, die verbindingen. Dus het is misschien interessant om daar eens op te letten op 10 juni. Kijk, ja, de Amerikanen en ook al andere landen, maar vooral Amerikanen zijn al jaren van plan om een ruimtemissie te sturen naar Europa. En dan gaat het in dit geval niet om ons continent, maar om de maan Europa bij Jupiter. Want daar zit een heleboel ijs, maar onder dat ijs zit een grote oceaan. En er zijn vermoedens dat daar wel eens een beetje leven zou kunnen zitten. Het zal waarschijnlijk niet meer zijn dan wat microben, maar toch. En nou willen ze een missie naar Europa sturen om daar een lander neer te zetten die dan de zaak gaat bestuderen. Ze zijn op termijn ook van plan om dan door het ijs te gaan boren en onder het ijs te gaan kijken wat daar gebeurt. Maar misschien dat ze eerst eens beginnen met gewoon een lander neer te zetten die het oppervlak al gaat bestuderen. Want het is al interessant om te kijken hoe de bovenkant van die ijsvlakte wordt beïnvloed door de enorme straling van Jupiter en allerlei andere effecten die op kunnen treden. Dus wie weet komt zo'n missie. Maar dat is een beetje controversieel, want het is natuurlijk gevaarlijk als daar eventuele resten van leven van de aarde terecht gaan komen op zo'n maan die verder nog nooit iets van de aarde heeft gezien. Hè? Dus dat kan dan de zaak flink beïnvloeden. Maar goed, we zullen zien. Een paar amateurs in Nova Scotia, in de provincie van Canada, die het dichtste bij Europa zit, die hebben bedacht om eens wat DX-verbindingen te maken met Europa via allerlei satellieten. En die hebben inmiddels een paar records weten te maken door verbinding te maken met Jerome 4DXV, een bekende amateur in Frankrijk die aan de lopende band bezig is met records te vestigen via amateursatellieten. En dat is dus nu ook weer gelukt. Jansat, de Japanse Amsat, die heeft weer een gebruiksschema voor juni bekendgemaakt voor Fuji Oscar 99. Dus dat kan dan ook weer bekeken worden. En even kijken, Oscar 73, die is een aantal maanden permanent in de zon geweest, maar nu is die in een periode aan het komen dat hij weer elke omloop even in de schaduw van de aarde komt. Daarom hebben ze besloten het relaisstation erin te schakelen, dus nu heb je niet alleen maar telemetrie zoals de afgelopen periode, maar nu kun je ook weer de satelliet gaan gebruiken. Ze houden de satelliet natuurlijk strak in de gaten, kijken hoe de batterij het uithoudt. Maar op dit moment ziet het er heel gezond uit. Dus de satelliet die doet het prima. Het komische is wel dat de satelliet dus afgelopen week weer omgekeerd is van rotatierichting. Vorige week was hij in de omgekeerde richting aan het roteren, maar nu draait hij weer in de normale richting. En de zetas, de rotatieas, die ziet er normaal uit. Die doet geen gekke dingen op dit moment. Dan de Spaanse satellieten EASA 2 en Hades die op het punt stonden gelanceerd te gaan worden, dat verhaal gaat even niet door. Ze hadden met een SpaceX lancering moeten meegaan in juni, maar de lanceerprovider, dat bedrijfje wat daar verantwoordelijk voor is, die hebben een beetje ruzie met de Amerikaanse overheid en die moeten aan allerlei eisen voldoen van de FAA, de Federal Aviation Association. En nou, dan gaat het mis. Dat bedrijf krijgt de zaken niet geregeld. Dat was eerder dit jaar ook al een keer fout gegaan. Nu hebben ze het opnieuw geprobeerd, maar nee, ze krijgen geen toestemming. En dus mogen die satellieten nu niet gelanceerd worden. Dat betekent dus weer verdere vertraging voor die twee Spaanse amateursatellieten. En omdat dat bedrijf er niet op rekent dat ze dit jaar nog eraan toekomen om alle papieren en zo eens goed te regelen, zodat ze eindelijk eens normaal kunnen gaan lanceren, en zal dat betekenen dat het op z'n vroegst volgend jaar wordt, of misschien eind dit jaar. Maar ja, dan kunnen ze natuurlijk gaan proberen die satellieten op een andere lancering mee te laten gaan. Maar ja, dat is ook even een gedoe. Dus jammer, maar de Spaanse amateursatellieten die zullen even vertraagd worden, zoals het er nu uitziet. Ja, en het ISS verder. We hadden al gezien ARES-verbindingen. Nou, dat gaat goed. Apparatuur die werkt allemaal prima. De IORS-apparatuur dus ook. Het packet-relais, of nee, het gewone FM-relais is nog steeds actief. Zal binnenkort weer op packet omgezet worden. Op 1 en 2 juni zal de apparatuur uitgeschakeld worden in verband met de Russische ruimtewandeling die dan plaatsvindt. En ook het Russische deel zal dus wat dat betreft even uitgeschakeld zijn. Verder komt er weer een SSTV uitzendingperiode vanuit het ISS, vanuit het Russische deel. MAI-75 project weer. Dat betekent dus weer SSTV-plaatjes vooral voor Rusland bedoeld. Maar ja, dan komt hij over Europa, dus daar kunnen we allemaal meekijken. Dat is op 9 juni van 11:35 tot 15:45. En op 10 juni van 10:55 tot 16:25. Dus twee perioden van een aantal uur dat Slowscan TV wordt uitgezonden op 2 meter. Verder, in OSCA 100 gaat alles zijn gangetje en de andere amateursatellieten meest ook zoals we gewend zijn. Lilacsat 2 die doet het nog prima, Falconsat 3 en OSCA 7 in mode B, normale wijze. OSCA 11 is sinds gisteren weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. OSCA 108 kan gebruikt worden, nog steeds gaat dat goed nu. OSCA 27 doet het goed. OSCA 29 met een beperkt schema. De XW2 satellieten, een aantal daarvan doen het. XW2 A, C, D en F lijken nu goed bruikbaar. RS 44 nog steeds uitgebreid in gebruik. OSCA 44 af en toe een paar packets. CAS 4 A en B doen het goed, OSCA 50 ook, OSCA 73, ja, zoals net aangegeven, die is dus net ingeschakeld, kan nu ook gebruikt worden. OSCA 86, 88, 91, 97 en 99, allemaal bruikbaar. Dus mogelijkheden genoeg. Nou, ISS dus nog het FM-relais en OSCA 101 ook met FM actief. OSCA 100 operationeel, OSCA 104 dus met DTMF en nu APRS to Voice ook actief. Kortom, mogelijkheden genoeg. AMSAT Spanje heeft weer een nieuwsletter gepubliceerd voor mei. Met onder andere een uitgebreide vergelijking van kleine antennes voor mobiel en portabel gebruik om verbindingen te maken via amateursatellieten. Misschien interessant. Ja, Ingenuity, de helikopter van NASA die op Mars getest wordt, die heeft zijn zesde vlucht uitgevoerd. Dat is weer goed gegaan, maar net. Er was even een probleem ontstaan. Hij moest over een grote afstand met een flinke snelheid gaan vliegen. En weer terug en zo. En hadden ze een mooi verhaal bedacht. En dat ging net goed, maar bijna een minuut in de vlucht begon het een beetje vreemd te doen. Het begon niet te slingeren. En dat kwam omdat het navigatiesysteem in de war raakte. Ja, het probleem is natuurlijk, zij hebben daar geen GPS, dus zij moeten werken met traagheidsnavigatie en dergelijke. En verder met optische navigatie. Wat hij dus doet is met zijn navigatiecamera naar beneden kijken en daar foto's maken. En dan wat hij ziet vergelijken met wat hij in zijn geheugen heeft zitten als bekende plaatjes. En zo moet hij zich dus zien te oriënteren. En op basis daarvan, de resultaten van die analyse van die foto's, wordt dan de boordcomputer gevoed met navigatieinformatie, zodat hij dan de goede kant op kan vliegen enzovoort. Maar daar zat een beetje een probleempje ergens in die camera of in het verwerken van die beelden van die camera. En daardoor raakt het een plaatje verloren op een gegeven moment. Eén enkel plaatje, maar raakt het de zaak helemaal in de war. Want dan was de software niet op berekend. En dus klopten de navigatiefoto's niet met het tijdstip wat erbij zat, de timestamp. En dus raakte die in de war. En toen wist hij niet meer precies waar die zat. En toen begon hij dus allerlei correcties uit te voeren. Die eigenlijk niet nodig waren, maar ja, hij wist niet beter. Dus begon hij flink te slingeren. Maar het leuke was, er zaten zoveel beveiligingen in de software dat het dus toch niet misging. Hij kon nog rustig een stukje terugvliegen en vervolgens netjes landen. En bij het landen was hij weer stabiel, want toen had hij die camera niet meer nodig voor het oriënteren. Dus hij is netjes keurig geland zoals het hoort. Maar ja, het was toch wel even spannend. Dus nou moeten ze even goed uitzoeken wat er nou gebeurde met die camera. Of de verwerking daarvan, want dat is niet helemaal zoals het hoort. Maar goed, maar het is dus precies waar dit soort testen voor zijn. En je ziet dat een heleboel beveiligingen dus inderdaad wel werken. Intussen is Perseverance al volop bezig met metingen en testen en noem maar op. Dus het loopt allemaal. Ja, en het ISS, dus de voorbereidingen voor die ruimtewandeling binnenkort. En op 2 juni. En verder allerlei andere activiteiten. Voorbereidingen voor de komst van de Dragon, vracht Dragon die eraan komt met het eerste setje zonnepanelen die dan binnenkort bij ruimtewandelingen gemonteerd moeten worden aan de buitenkant van het station. Goed, afgelopen week natuurlijk weer een Falcon 9 lancering gehad met Starlink satellieten. Het zal niet waar zijn, dat is elke week wel een keer. Hoewel er binnenkort even een periode komt dat er wat minder van dit soort lanceringen komen. Maar het gaat heel hard. Ook is van de week weer een Soyuz vanuit Rusland, vanuit het Verre Oosten, Vostochny, gelanceerd met weer een 36 satellieten van de OneWeb internetconstellatie. Dus ook die zijn er weer bijgekomen. Nou, en verder hebben we dus na enkele uitstellen de lancering gehad van Chang'e 2, het Chinese ruimtevrachtschip dat meteen naar het nieuwe Chinese Chang'e ruimtestation is gevlogen om aan te koppelen aan die eerste module, Chang'e. En dat is helemaal vlekkeloos verlopen. 29 mei om 14.55 uur gelanceerd vanaf Wenchang. En 8 uur later was hij al bij het ruimtestation. Dus ze hebben ook al meteen de verkorte procedure toegepast. En de koppeling is ook volledig automatisch uitgevoerd zonder enig probleem. Dus de Chinezen gaan wel heel hard allemaal. Allerlei dingen waar westerse landen jaren over gedaan hebben om te ontwikkelen. Dat doen zij meteen de eerste keer bij de eerste lancering. Huppakee, alle moderne trucs passen ze toe. De verkorte lanceerprocedure, automatische koppeling enzovoorts. Nou, en dan krijgen we als het goed is op de 10e juni al de lancering van de eerste bemanning. Naar Chinese ruimtestation met Shenzhou 12. Met 3 Chinese astronauten die dan misschien wel 3 maanden boven blijven. Dus het gaat meteen heel hard allemaal. We zijn benieuwd. Nou, verder moet er nog komende woensdag een Chinese weersatelliet worden gelanceerd. Dus donderdag de derde de vrachtruimteschip van SpaceX. De Dragon die dan dus naar het ISS gaat. En die heeft een hele rits kleine satellieten ook aan boord, die dan later vanuit het ISS buitengezet gaan worden. Er is nog een beetje verwarring over welke satellieten daar nou wel en niet in zitten, maar dat komt nog wel. En verder zitten we dus toch te wachten op die Firefly Alpha raket, die dan misschien toch op 15 juni gelanceerd gaat worden, ook weer met een aantal kleine satellieten, waaronder Pocket Cubes, ook weer van Amsat Spanje, als het allemaal lukt. Verder nog allerlei andere lanceringen die voor ons even dus minder van belang zijn. En 10 juni dus de gedeeltelijke zonsverduistering voor de liefhebbers.